Ik zweer de rector en professoren te eerbiedigen en gehoorzamen. Ik zweer misstanden te melden die schadelijk zijn voor de universiteit. Ik zweer geen andere leer te aan te hangen dan in de universiteit wordt verkondigd. Dat was de eed van trouw die studenten in 1575 ten overstaan van de rector moesten zweren bij hun inschrijving aan de Leidse Universiteit. 450 jaar later is dat voor onze studenten nauwelijks voorstelbaar. Een eed aan een onderwijsinstelling of aan een werkgever. Toch is de kans groot dat ze in hun leven een vergelijkbare formule gaan opzeggen. Tegenwoordig zweren artsen, advocaten, bankiers, deurwaarders, getuigen, notarissen, rechters, militairen, parlementariërs, ministers, rijksambtenaren, gedeputeerden, wethouders, burgemeesters, politieagenten, belastinginspecteurs, trouwambtenaren, staatsraden en leden van waterschappen, gemeenteraden, kiescolleges en rekenkamers. Allemaal een eed. En ja, evenals de studenten legden ook de curatoren, de rector, de hoogleraren en de pedel een eed af. En de koning moet er bij zijn inhuldiging aan geloven. Zelfs de portier van de bibliotheek moest bij ede beloven de sleutels van de bibliotheek zorgvuldig te bewaren en zonder toestemming geen boeken uit te lenen. De eed staat in de belangstelling. Niet omdat het gegeven woord heilig is en nooit wordt gebroken. We breken onze beloften al sinds de Hof van Ede. Toch helpt de rituele vorm van een eed om verantwoordelijkheid te kweken. Het publiekelijk uitspreken van de formule en de bezwering schept een norm. Het benoemt een gedeelde waarde, bevestigt die ook meteen. De eed is geen perfect instrument, maar het is wel een instrument om het geweten aan het werk te zetten. Waar wetten minder effect sorteren. Zoals Jonathan Suharno in zijn oratie over dit onderwerp zei, onder aanhaling van de Griekse dichter Aeschylus, de eed maakt mensen niet geloofwaardig. Mensen maken de eed geloofwaardig. Een academische eed is dus geen halszaak. En toch was er iets flink mis met die Leidse eed. Het duurde even voordat dit besef indaalde. In de begintijd nam men het sowieso niet zo nauw. De oprichters van de universiteit hadden heel andere dingen aan het hoofd. Zoals het vinden van hoogleraren, studenten, huisvesting en geld. In een stad die ternauwernood een belegering had overleefd en een zompig ommeland dat half onder water stond. In mei 1576 werden de curatoren, onder wie Johan van der Does, door het Hof van Holland op de vingers getikt. Ze moesten de hoogleraren snel langs de gemeentesecretaris Jan van Hout sturen om alsnog die eed af te leggen met excuses voor de vertraging. Misschien gloorde toen het besef dat het eedformulier voor de hoogleraren niet zo bezwaarlijk was, maar voor studenten des te meer. Zij moesten immers beloven om geen andere leer aan te hangen dan aan de universiteit werd verkondigd. En dat laatste was een probleem. Nu zouden wij dat duiden als een rem op ontdekking en innovatie en een ernstige inperking van de academische vrijheid. De context was in 1575 iets anders. De bedoelde universitaire leer was uiteraard niet die van de ene of de andere school, richting of denktrand, maar de leer van de Calvinistische religie. Wie zich daartoe niet had bekeerd, maar katholiek bleef, was volgens de statuten aan deze universiteit niet welkom. Want in een meer godvrezende tijd stond het zweren van de Leidse eed gelijk aan het afzweren van het eigen geloof. Academische vrijheid bestond alleen voor wie de vrijheid van geweten prijs gaf. Gepolariseerd. Dat is een zwakke term voor de tijd waarin de Leidse universiteit werd opgericht. Al bij haar geboorte verkeerde zij in een identiteitscrisis. Ze moest een vast steunsel zijn voor de vrijheid en de goede regering van het land, om Willem van Oranje te citeren. Maar dan toch zowel voor de religie als voor die burgerlijke welstand. Was ze nou een vrijplaats van de muzen ter opleiding van humanistische bestuurders of een bastion van het ware geloof? De opdracht was even verdeeld als de idealen van de opstand zelf. Hoe moest de jonge universiteit omgaan met andersdenkenden? In het bijzonder met katholieken. Het antwoord op die vraag zou bepalend zijn voor het soort universiteit dat Leiden zou worden. En zo makkelijk was het antwoord niet. De predikanten vormden een sterke kracht, het land was in een burgeroorlog verwikkeld, katholieken werden gewantrouwd als een staatsgevaarlijke vijfde kolonne en religie was staatszaak. Een universiteit staat bovendien niet buiten, maar middenin de samenleving. Ze kan een beetje terugduwen en sturen, maar ze kan de verlangens van de samenleving, die tenslotte de rekening van onze studeerkamer betaalt, nooit helemaal negeren. En tegelijk ligt er de schone taak om ook de paradijsvogel een beschermend onderkomen te bieden. De kunst voor het bestuur is om te weten wanneer te buigen en wanneer de rug recht te houden. En vandaar dat het goed is, ter inspiratie, om op een feestdag als vandaag naar de beginjaren te kijken. Hoe behandelde het Presidium Libertatis de andersdenkende katholieken? In maart 1578 lag de studenteneed op tafel. Het stadsbestuur en de universiteit stuurden samen een brief naar de Staten van Holland. Dat was de broodheer die ook de statuten had goedgekeurd, met het verzoek om van die eed te worden ontslagen. De studenten stroomden weg naar Heidelberg en Leuven en dat had twee redenen. Het bier was in Leiden te duur. En ze moesten hier een exorbitante of captieuze eed afleggen. En vooral dat laatste zat dwars. Bij theologen was een eed op de rechte leer nog begrijpelijk. Maar voor studenten in andere richtingen was het een nodeloze belasting van het gemoed. De Staten toonden zich inschikkelijk. De studenten kregen vrijstelling van de Hollandse belastingen op bier en wijn en de eed verdween. Voortaan was ieders gemoed in Leiden vrij. En dat is best bijzonder. In Oxford werd nog eeuwen een religieuze eed gevraagd. En in Groningen, Franeker en Utrecht moest men zweren om niet van Aristoteles af te wijken met de absurde paradoxen en nieuwlichterijen van Descartes. Als vrijplaats van de geest was de Leidse universiteit de tijd vooruit. Of was het eerder het Leidse stadsbestuur? Onder de oppermachtige stadssecretaris Jan van Hout en zijn boezemvriend, curator Johan van der Does, heerste een geest van tolerantie in Leiden. Beiden beleden de gereformeerde religie, maar hadden een intense afkeer van scherpslijperij. En toen in mei 1575 een concept voor de statuten werd ingeleverd, hadden de professoren bedacht dat de rector als een soort groot inquisiteur onderzoek zou doen naar zeden en geloof van de academici en ketters uit de universiteit kon gooien. Het stadsbestuur kwam toen met een scherpe reactie. Die inquisitie van de rector op ieders leven en manieren en kritiek op ketterij betaamt de universiteit niet ter correctie en zou in deze tijd niet moeten bestaan. De strijd tegen Spanje was niet gevoerd om een nieuwe inquisitie op te richten. Maar tolerantie preken is iets anders dan tolerantie beleiden. En niet lang daarna werd de universiteit als hoeder van de tolerantie op de proef gesteld. Dat gebeurde in een affaire uit 1587 rond de kanunnik van Assendelft. En deze beproeving zou het eikpunt worden voor als het moeilijk werd. Voor als de academische privileges verdedigd moesten worden. Na het verdwijnen van de religieuze eed kwamen al snel de katholieke studenten naar Leiden, evenals een enkele hoogleraar zoals Sosius, wellicht ook Justus Lipsius. En de universiteitsdrukker Plantijn was ook overtuigd katholiek. Of ze zich nou echt welkom voelden, dat is een hele andere vraag. De antwoord is nee, maar ze werden wel goeddeels met rust gelaten. En ook de Haarlemse kanunnik en meester in de beide rechten, Willem van Assendelft, streek in 1580 in Leiden neer. Hij schreef zich in bij de universiteit, ook al was hij al lang afgestudeerd, en dat deden ook veel anderen in die tijd. Dat was niet alleen vanwege die vrijstelling van de accijnzen van bier en wijn, maar ook omdat de universiteit autonoom was. Zij maakte in samenspraak met de stad eigen regels. En daar hoorde het privilege van eigen rechtspraak bij, verankerd in een academische vierschaar. Van Assendelft viel dus onder de bescherming van de academie. Hij begon een succesvolle Latijnse school in de Pancrassteeg. Dat is hierachter tussen de Middelweg en de Hooigracht. En een zoon van burgemeester Van der Werf ging daar zelfs heen. Dat is wel opmerkelijk, want Van Assendelft had geen officiële toestemming om een school te beginnen. En als hij daarom had gevraagd, had hij hem ook niet gekregen. Want hoe tolerant Leiden ook was, een bloeiende katholieke school, dat was één brug te ver. In 1587 begon het Hof van Holland een strafproces tegen Van Assendelft. Omdat hij zonder verlof een school had, schandaleuze boekskens van jezuïetenliteratuur verspreidde. Dat ging om de catechismus van Petrus Canisius, notabene gedrukt door Plantijn. En bijeenkomsten hield met pauselijke exercitieën. Dat was allemaal verboden volgens een plakkaat uit 1581. Dat plakkaat was dus uitgevaardigd een jaar nadat Van Assendelft naar Leiden kwam en zijn school had geopend. Van Assendelft vroeg de rector om bescherming met een beroep op de privileges van de universiteit. En toen ontstond er een conflict tussen de universiteit en het hof over de vraag wie Van Assendelft mocht berechten. Dat lijkt kenniszinnen over juridictie, maar er is meer aan de hand. Van oudsher was zelfstandige rechtspraak en niet wetgeving het merkteken van soevereiniteit en autonomie. Als de rechtspraak van de universiteit moest wijken voor die van de overheid, dan betekende dit niet minder dan dat de autonomie van de universiteit de grootste waarborg van academische vrijheid onder vuur kwam te liggen. Er was de rector, Justus Lipsius, veel aan gelegen om Van Assendelft in bescherming te nemen. En curator Johan van der Does was het daar helemaal mee eens. Het enige probleem was dat het hof even principieel was als de universiteit. Van Assendelft moest en zou vervolgd worden. Dat leidde tot een bestuurlijk geduw en getouwtrek van je welste. Er werd gereisd, geschreven, gedelibereerd, geschikt en geplooid, vergaderd en overlegd. En de imposante Jan van Hout trok naar Den Haag om de oprichtingsakte en de statuten daar op tafel te smijten. Uiteindelijk moesten de staten een compromis erdoor duwen. Het hof zou de vervolging uitstellen, maar dan moest de universiteit die oppakken. En zo begon een procedure voor de academische vierschaar tegen Van Assendelft. De eis van de promotor, want zo heette die aanklager vroeger, was niet mals. Sluiting van de school, verwijdering van de universiteit, verbanning uit Leiden en 300 gulden boete. Van Assendelft verdedigde zich met verve. En in de uitspraak werd hij door de academische vierschaar bijna helemaal in het gelijk gesteld. Hij mocht gewoon doorgaan met zijn school. Zij het dat hem voor de toekomst verboden werd iets te onderwijzen dat strijdig was met de gereformeerde religie. En het hof had die milde uitspraak maar te slikken. De universiteit had het eerste grote conflict over de autonomie gewonnen. Het bleek zin te hebben om zich met een beroep op de academische vrijheid te verzetten tegen druk van buitenaf. Wat leren wij hiervan? Tot slot. In de eerste plaats. Dat de universiteit in de beginjaren niet goed wist wat ze later wilde worden. De humanistische levenshouding die wij associëren met het Presidium Libertatis moest zij nog ontwikkelen. Jan van Hout in het bijzonder bracht een geest van tolerantie die de universiteit aanvankelijk moeilijk zelf kon opbrengen. Misschien is dit een goede gelegenheid om alsnog voor die opvoeding dank te zeggen aan het stadsbestuur. In de tweede plaats, we leren dat er een taak ligt voor universitaire bestuurders om academici in bescherming te nemen tegen druk van buitenaf. En ook een taak om in het academische métier de ondergrenzen van recht en moraal en fatsoen te bewaken. Academische vrijheid is niet absolute vrijheid van onderzoek en onderwijs. Iedere vrijheid wordt beperkt door de legitieme claims van anderen. Academische vrijheid is wel het weren van niet-academische inmenging in onderzoek en onderwijs. In de derde plaats. We leren dat het verleden inspiratie kan bieden voor de invulling van academische vrijheid in het hier en nu. Die vrijheid omvat tenminste de vrijheid van geweten. En daartoe behoort ook de levensovertuiging. Het verleden levert nooit een blauwdruk. De opdracht is en blijft aan ons allen als universitaire gemeenschap uit te maken samen wat academische vrijheid in een concreet geval moet betekenen. Debat daarover is alleen maar goed. En nog beter als het intern wordt gevoerd volgens de maatstaven van de wetenschap. We moeten het niet nodeloos met elkaar eens worden. En in de laatste plaats. We leren dat de toestroom van de studenten en de glorie van de universiteit in de beginjaren werd gegrond op twee onverbrekelijke fundamenten. De bescherming van de vrijheid van geweten en academie en de afschaffing van accijnzen op bier en wijn. Ik heb gezegd,